boeikast, bespreek de maatlast. Een groen beginnend halve werk, een goed geboekast. Oh ja, de broeikast, zoek naar een houvast. Een mooie toekomst komt eraan als je het toepast. Het is de broeikast.
Hallo luisteraars en welkom bij de eerste aflevering van de broeikast. Ja, dat is spannend hè jongens. Wij zijn Frederik, Bodien, Juliette en Jet. Maar vandaag zitten we hier alleen met Frederik.
Ja.
En Juliette.
Hallootjes.
Bodien zit er stiekem ook bij. Maar die zal verder in deze podcast alleen de testronde bespreken. We zullen jullie straks beter uitleggen wat dat precies is. Maar ja, de broeikast. Wij gaan samen met jullie op zoek naar technologieën en ideeën die vandaag de dag al bestaan. Die een duurzame toekomst mogelijk maken. En we hebben onze eerste webinar gehad op vorige week dinsdag hebben we die gehad. En daar kwamen Gwen Cunningham en Jovi Ignacia praten over de verduurzaming van de fashion industry. Ik vond het heel interessant. Wat jullie?
Ik ook heel.
Ja, heel leerzaam. En technisch af en toe, maar dat laat ook zien dat het een groot onderwerp is.
Ja.
En, leuk om van experts te horen.
Zeker. Iets wat ons ook, denk ik, elke dag in het leven wel confronteert.
Ja.
Dus Jetty, kan jij ons misschien wat vertellen? Kijk, de webinar ging over fashion. En de podcast zei elke keer over het onderwerp gaan waar de webinar over ging. Dus wij gaan het vandaag over fashion hebben. Maar Jetty, kan je daar wat meer over vertellen? Jetty is overigens Juliette. Ik zal er hierna Jules noemen, want ik heet Jet. Dus dat is een beetje verwarrend.
Ja, dus Jules hier. Een kleine introductie. Ja, over de textielindustrie, om mee af te trappen. Dus deze industrie is ongelooflijk snel gegroeid in de afgelopen decennia. En ik ga jullie even wat getallen geven. Waar vroeger we 4 collecties per jaar hadden, hebben nu sommige winkelketens 52 collecties per jaar. Van 2000 tot 2014 is onze kledingproductie wereldwijd verdubbeld. En we zijn als individu 60% meer gaan kopen, maar gebruiken tegelijkertijd onze kleding half zo lang als we vroeger deden. Nou ja, als je naar deze cijfers kijkt, dan kan je op zich zeggen dat dit een positieve stijging is als je kijkt vanuit het businessmodel van vandaag de dag. Maar er worden heel veel dingen die wij waardevol en belangrijk vinden niet meegenomen in hoe de huidige businessmodellen waarde definieert.
Qua economische groei, dat het een positieve stijging is qua economische groei.
Ja, dus dan staat er gewoon waarde groeit, economische groei. En,
dus dat stopt.
Ja, dus dat is top, maar daar wordt heel veel in niet meegenomen. Dus ik ga ook heel even hoe de groei van de textielindustrie op verschillende aspecten in onze wereld een negatief effect heeft. Nou, onder andere op landgebruik door de teelt van gewassen. Ook op watergebruik door de irrigatie bij teelt van gewassen voor onze kleding. En doordat we onze kleding zoveel wassen. 93 biljoen liter water per jaar om precies te zijn.
Is dat voor wassen of om te produceren?
Voor de productie is
voor
dat.
Voor productie, ja.
Ja. En dan ook stoot het heel veel CO2 uit tijdens productie en gebruik. 1,2 miljard ton CO2 heeft het in 2015 uitgestoot. En dat zeg je natuurlijk helemaal niks, mij ook niet. Nee. Maar een kleine vergelijking. Dat is meer dan de uitstoot van al het internationale vliegverkeer en de scheepvaart samen.
Jeez.
Dus quite a lot, I guess.
Ja.
En dan verder is het ook heel verontreinigend door chemisch afval. Dat heeft effect op ons ecosysteem en ons menselijk gezondheid. En op plastic vervuiling. Want door de microplastic wat in de zee komt en zo in onze vissen en zo op ons bord.
Ja, onze wasmachines.
Wij lijken nu meteen een beetje negative Nancy's die jullie met allemaal feiten om de oren gooien. Maar we willen jullie een beetje een schets geven van het onderwerp, waarom wij een onderwerp bespreken. En daarna gaan we natuurlijk door over wat voor invloed kunnen wij wel hebben. Maar daarvoor moeten jullie wel een beetje achtergrond hebben.
Dus dit was de achtergrond. Er was nog één puntje. Dat was de bergafval. En dan eigenlijk ook nog een heel ethisch puntje. En dat is dat het heel veel werknemers uitbuit. De fast fashion industrie. Maar goed, ja, een probleem aan zich. Dit wat ik nu allemaal heb aangekaderd. Maar ja, luister gewoon naar onze podcast. En dan vertellen we je hoe we het gaan oplossen, toch?
Ja,
heel
precies.
Makkelijk. Nee, het is een vrij
dat is de lat hoog leggen. Ja, maar ik kan jullie vertellen
25 minuten.
Nee, wij zijn natuurlijk ook maar leken. Maar wij willen het gewoon met jullie hebben over de dingen waar wij tegenaan lopen. En hoe wij denken dat er een steentje bijgedragen kan worden.
Ja, En dus hoe we dit gaan doen is aan de hand van twee stellingen om te kijken wat jouw rol nou als individu kan zijn mogelijk in het verduurzamen van deze industrie.
Ja.
Dus ik trap maar af met de eerste stelling.
Dat lijkt me een goed idee.
Stelling nummer 1. Mijn keuzes als consument in de winkel hebben geen invloed op het verduurzamen van de mode-industrie.
Een hele mond vol.
Ja, dus dat betekent als ik in de winkel sta, dan...
Als ik in de winkel sta, dan wat?
Dan doe ik het niet meer.
Jawel, hij staat gewoon aan.
Oh, maar niet. Sorry, nu hoor ik mezelf weer. De keuzes die je dan maakt, dus als je kleding in je hand hebt, van ga ik dit wel of niet kopen, waar kan je op letten als consument? Denk ik dat we daarin hebben we zeker invloed op de verduurzaming van de fashion-industrie. Omdat als je...
Jawel, je bent... Er zijn wel technische problemen, want...
Kan je hem even pauze zetten?
Nee, ik hou hem gewoon aan. Dat is zo. Dat is ook... Kijk, dat is leuk om jullie te vertellen. Wij draaien alles in one take. Dus wij doen niet aan editen. Het is een beetje de no filter onder de... Hashtag no filter onder de Instagram. Wij doen hashtag no edit bij deze podcast. Dus ook technische probleempjes krijgen jullie mee.
Oké, leuk. Maar ik hoor mezelf... Ja, nu hoor ik het dus wel weer. Maar...
Oké, nou, je hoort jezelf weer. Dus wat wou je zeggen?
Ik wou zeggen dat de invloed die wij erop kunnen hebben als consument... Ja, die kan je hebben door jezelf te informeren over de verschillende stoffen die in kleding zitten. Wat het milieueffect is van die verschillende stoffen. En wat dus het beste is om te kopen, minst milieuvervuilend. En in die stoffen heb je verschillen tussen natuurlijke en synthetische vezels. Natuurlijk is dus wat echt gewonnen is uit natuurlijke grondstoffen. Zoals katoen, dat komt van een plant. Hennep komt van een plant. En synthetisch is gemaakte vezels. En dit is verkregen door chemische bewerking van stoffen. Bijvoorbeeld polyester. Dat is gemaakt uit olie.
Polyester gemaakt uit olie?
Ja.
Echt, dat wist ik helemaal niet.
Het is plastic. Ja. Dus, en dat is ook gemaakt uit olie.
Ah.
Oh. Hartstikke goed. Nou goed, als we dat weten, dan heb je natuurlijk katoen. Ik ga dus even, voor je het nog niet door hadden, even langs de verschillende stoffen die je veel tegenkomt. En dan neem ik jullie eventjes mee in, wat is nou de duurzaamste keuze?
Ja, we hebben namelijk in de webinar hebben veel mensen vragen gesteld. En we hebben ze niet allemaal kunnen beantwoorden, maar we hebben geprobeerd om die mee te nemen in de podcast. En een van die vragen was bijvoorbeeld... Wat zijn de meest duurzame stoffen? Nou, leuk dat jij daar ons meer over kan vertellen.
Ja, dus katoen is eigenlijk een grote boosdoener. Heel veel water voor nodig. Voor het produceren van 1 kilo katoen is namelijk 10.000 liter water nodig. Een beetje in perspectief brengen. Een t-shirt is 2.500 liter water nodig.
Oh mijn god.
En daar kan een mens 3 jaar lang van drinken.
Wow. Dus
dat is heel veel. En een spijkerbroek.
Dat is echt niet te bevatten veel, vind ik.
3 jaar lang van drinken voor 1 t-shirt.
Ja.
En als je dus bedenkt, je hebt 40... Nou, oké.
Er zijn zoveel mensen die t-shirts dragen, zeg maar. Hoe kan dat?
Nee, maar en er zijn zoveel mensen die... En hoeveel t-shirts heb jij? Ik heb echt... Nou, 30 t-shirts in mijn tas.
Ja.
In mijn tas. Niet en in een tas, t-shirt. Dan heb ik een hele grote tas.
Een t-shirt is ook gewoon maar €5 of zo. Dus dat is ook al belachelijk. Voor een broek is dit 8000 liter water.
Voor een spijkerbroek is dat toch?
Ja, voor een spijkerbroek. Dus gewoon heel veel water gebruikt voor katoen. Er komen heel veel chemicaliën bij kijken. Waaronder pesticiden en kunstmest. En ja, dat komt terecht in ons grondwater. Het zorgt voor bodemerosie. Het vervuilt gewoon onze ecosystemen. En dan hebben we natuurlijk ook gehoord... ik weet niet of jullie dat hebben gehoord... maar in de webinar zei Jovi kort van... bio-katoen, dus organic cotton... is niet eens zoveel beter dan normaal katoen. Enerzijds klopt dat, omdat voor biologisch katoen gebruik je... weinig pesticiden wanneer je het verbouwt. Maar daardoor is de productiviteit lager... en heb je dus meer water nodig en meer land.
Dus eigenlijk is dat een beetje een, dus het is een stuk... greenwash van... wij zijn zo goed bezig, maar is het eigenlijk helemaal
niet. Precies, en nog heel veel, zeg maar, ik denk een H&M... of ik weet een H&M, als zij zeggen organic cotton... betekent dus dat het alleen biologisch is in de katoen tilt. Maar als het dan eenmaal is geoogst... dan komen er daarna wel chemicaliën bij kijken... En dan, dat is dus eigenlijk greenwashen. Maar een keurmerk, GOTS, ik weet niet of je het zo goed uitspreekt.
Oh ja, die heb ik wel eens gezien.
GOTS, daarvan is zeker dat ze ook in het verwerkingsproces milieuvriendelijk zijn en zonder chemicaliën. Dus
oh, wat goeie.
Als je dan biologisch katoen koopt, moet je dus eigenlijk op dat keurmerk letten.
Oh ja,
oké.
GOTS is echt een goeie.
GOTS, ja. En ik kwam ook erop, wat ik wel echt... leuk vond en niet wist, dat hennep eigenlijk een heel duurzaam alternatief is voor katoen.
Ja, dat is grappig. Ik denk dat mensen best wel veel bij mensen bij hennep denken aan wiet.
Ja,
ja.
Hennep,
of hennep. Dat is ook de reden.
Zaad in je.
Dat is dus ook een reden waarom het niet zo enorm groot is of zo, want het is best wel lang.
Wordt gestoond als je het shirt draagt.
Ja. Mensen daar bang. Ik denk dat het dan juist wel groot zou zijn als mensen denken. Ja.
In Nederland, alleen in Amsterdam.
Ja.
Nee, dat is ook omdat die plant heel lang verboden was, omdat het alleen maar werd. Ja, mensen dachten dan meteen aan wiet. Alsof dat
Maar het is dus wel een goede. Als dat in je kleding zit, is dat juist iets duurzaams.
Nou ja, het is goed omdat je hebt er minder water voor nodig, minder pesticiden voor nodig. Het is een veel sterkere crop die eigenlijk in elk klimaat groeit en ook zorgt omdat het hele sterke wortels heeft voor eigenlijk juist bevordering van de bodem.
Okay.
Dus waar katoen zorgt voor bodemerosie, valt uit elkaar en zorgt dit ervoor dat het herstelt eigenlijk. Ja, dus dan denk je misschien, waarom gebruiken we niet allemaal hennep?
Ja.
Enerzijds is dat omdat, wat jullie al zeiden, er is een soort annotatie erbij met wiet, waardoor het dus op heel veel plekken verboden was om die gewassen...
Verboden ook nog echt?
Ja, nu niet meer, maar lange tijd wel.
Grappig.
Het is best wel stugge, stevige stof, dus je hebt nog andere materialen nodig om het zachter te maken. Waardoor, dat is dan weer meer arbeidsintensief.
Ah, ja.
En...
Ik denk dat...
Levi's heeft net trouwens een hennepbroek op de markt gebracht. Echt best
leuk.
Cool is.
Ja, ga naar de winkels. Dus eigenlijk zeg je van, wat je als consument waar je wel invloed op kan hebben, is dat jij kan kijken in de winkel van, dit zit er in dit shirt.
Ja.
Ja, kijk naar de labels.
Precies.
Maar ik kan me voorstellen dat het heel veel informatie is. Dus hoe kunnen we als consument dit?
ik ben ook eigenlijk nog lang niet klaar, maar dan gaat het natuurlijk veel te lang duren. Wat ik wel nog leuk vond om te zeggen is linnen. Is ook echt een goede, gebruikt weinig water. Wol en zijde zijn echt killing.
Ja?
Ja, kan ik later uitleggen.
Maar laten we het hierbij houden, want ik vind het heel interessant. Want we gaan weer terug naar die stelling. Heeft überhaupt invloed als een consument hierop leidt? Maar even voor de luisteraars. We zullen het uitgebreide informatie over per label, waar moet je naar kijken, naar de materialen. Dit zal straks op onze social media te vinden zijn.
Ja, oké, dan zet ik het daarop.
Dus more information online.
Het enige wat ik nog wilde zeggen, omdat daar best veel vragen waren in de webinar ook. Over is recycled katoen of is recycled
polyester
nou echt veel beter? Of is dat misschien ook wel een heel niet duurzaam proces?
Mm-hmm.
Bij katoen is dat wel echt veel en veel beter. Gerecyclede stoffen hebben over het algemeen voor de helft lagere milieu-impact dan primaire stoffen. Dus dit antwoord is eigenlijk al ja. Bij katoen is
primaire stoffen, even voor de mensen die het niet weten, dat zijn dus stoffen
van
katoen van het land, gewoon meteen bijvoorbeeld.
Maar bij katoen is dit nog duurzamer dan bij polyester, omdat bij katoen het telen van het katoenplant gewoon heel vervuilend is. En dat skip je dus wanneer je het recycelt.
Ja. En polyester blijft
polyester,
plastic.
Ja.
Oh. Maar recycled petflessen is op zich wel...
Ja.
Dan is het goed.
Ja.
Ik heb net recycled petflessenbroek gekocht.
Ja,
helemaal blij.
Fabienne Chapeau, toch?
Grote domper, ja. Fabienne Chapeau, die doet heel veel... heeft heel veel kledingstukken die van 85% gebruiken.
Maar dat is natuurlijk ook goed, want dan gebruik je niet extra olie. Dus dat is zeker ook goed. Alleen bij katoen is telen gewoon het allervervuilendst. Omdat je dan de grond en het water wat je ervoor nodig hebt.
Oké.
En dit kunnen wij dus wel doen. Dus dat zou in zeg maar voor de stelling zijn van mijn keuzes als consument hebben wel invloed. Maar ik denk ook wel, als consument ben je zo'n kleine partij. Je hebt natuurlijk ook nog de bedrijven zelf. Ja, die moeten toch ook zelf het goede voorbeeld geven. Die zouden toch ook daar juist de koploper, dat is niet het goede woord, maar de pioniers in moeten zijn. Omdat bijvoorbeeld een Nike of een Adidas, of ik noem maar wat, als zij als groot bedrijf daar verandering in zouden maken,
dat
zou heel veel invloed hebben op andere bedrijven en op de hele wereld eigenlijk. Want hoe groot zijn die bedrijven nou?
Ja, want de bedrijven kunnen zeggen, we moeten gewoon geld verdienen en de consument wil onze kleding. Dus dit is een manier waarop we geld kunnen verdienen. Maar zij creëren natuurlijk vraag door hun marketing en door 52 collecties te maken, creëren ze ook vraag voor consumenten. En bijvoorbeeld zo'n Patagonia is echt zo'n pionier voorbeeld, die laat zien,
tijdloos.
Je kan een gezond, financieel gezond bedrijf zijn, terwijl je de consumenten niet zeg maar hele tijd verleidt om kopen.
Ja.
En ik vind dat ook wel een... want het was een vraag die terugkwam. Die terugkwam in de webinar van hoe kunnen bedrijven hier een rol spelen, want ze moeten gezond blijven. Maar eigenlijk is denk ik de rol van het bedrijf om proberen een pionier te zijn, om dingen uit te proberen, zoals Patagonia. Maar ook, wat ik even benoemen, Selfridges, een van de grootste retailbedrijven in Engeland, is op dit moment aan het testen met in-store clothing resale en repair services. Dus proberen nieuwe businessmodellen uit die gebaseerd zijn op reuse en resale en repair. En dus als je in zo'n bedrijf werkt, zou ik zeggen, voer zulke testen uit met businessmodellen.
Want Patagonia kan je ook gewoon al je kleding weer laten maken.
Ja. Oh ja, ja. Dus het is niet meer zo dat die ene fast fashion model het enige winstgevende is. Ja. Maar je moet het durven aangaan.
Ja, en wij, want namelijk, kijk, wij hebben een daarop aansluitend een rubriek die onze stellingen kritisch onder de loep neemt, namelijk het kritisch geluid. Dit is elke week sturen wij de stelling naar een persoon en die reageert erop. Kijk, wij zijn hier natuurlijk allemaal met een gedeeld belang dat wij het milieu heel belangrijk vinden, dat wij op een manier wel hetzelfde naar dingen kijken, maar daarom willen we juist het breder trekken en ook mensen het platform geven om iets te kunnen zeggen die het misschien minder met ons eens zijn. Dus op de stelling, mijn keuzes als consument in de winkel hebben geen invloed op het verduurzamen van de mode-industrie. Jetty, kan jij introduceren wie er deze week het kritisch geluid zal zijn?
Yes. Ja, deze week hebben we Eugenie Heidsma Millier als kritisch geluid. En shout-out naar Eugenie. Zij is oprichter van Archivist, een kledingbedrijf die hun kleding maakt van oude hotellakens. Van bijvoorbeeld het Soho Hotel in Berlijn, weet ik nog. Nou, mooi materiaal. En daar maken ze hele mooie blouses van. En dus van oude hotellakens.
Oké, daar komt cool. Het kritisch geluid. Oh, ze is blijkbaar onderweg.
Ik denk dat de overheid een veel grotere rol kan spelen in het verduurzamen van de mode-industrie. Dit kan bijvoorbeeld door een belasting te heffen op virgin resources, dus bijvoorbeeld nieuw katoen. En daardoor zullen fast fashion bedrijven dan hun prijzen moeten verhogen. En kunnen wij als duurzaam merk makkelijker concurreren qua prijs met dit soort bedrijven.
Oké, okay, dat was het kritisch geluid van de week. Bij deze alvast dankjewel, Eugenie. En heel nuttig wat je ons gezegd hebt. Heeft iemand een reactie hierop? Wat vinden jullie daarvan? Want we hebben inderdaad de consument besproken en kort aangestipte bedrijven. Maar zij noemt, Eugenie die noemt, de overheid. Dat is natuurlijk ook een hele grote factor waar je niet omheen kunt.
Ik vind het wel gewoon heel interessant dat ook in de webinar een beetje naar voren kwam. Er is natuurlijk zoveel concurrentie in de fashion-industrie, waardoor inderdaad misschien een bedrijf niet gaat pionieren, omdat dat wordt gewoon misschien je dood.
Als bedrijf,
En dat zij inderdaad zegt van de overheid moet misschien zorgen dat er een draagvlak komt voor organisaties zoals dat van mij.
Ja, om incentives te geven voor bedrijven om te veranderen. Ja.
Omdat zij er zelf niet meer uitkomen, omdat ze zo dat systeem.
Ja. En bedrijven die gaan natuurlijk vaak ook voor
De cash.
En de overheid moet daar iets aan doen.
Ja. Nou ja, dus zij kunnen inderdaad financial incentives geven. Ik denk, ik heb een goed voorbeeld van een regering die, of een overheid die daar wat aan doet. Dat is namelijk Frankrijk. Die heeft sinds kort laat zij kledingfabrikanten belasting betalen voor hoeveel kilo je per jaar op de markt brengt. Kilo aan kleren. Ja. En daardoor, wat het effect daarvan is, is dat bedrijven minder kwantiteit en meer kwaliteit gaan maken. Ja. Wat heel belangrijk is in als ze trend naar of als transitie naar een duurzamere industrie. En het geld van die belasting, dat gaat naar de innovaties voor recycletechnieken en reuse en repair technieken.
Wow,
dus
cool.
Er is gewoon dus regeringen kunnen gewoon, je moet daar beleid op maken. En,
En het kan dus blijkbaar, want als Frankrijk daar succesvol is, ik moet zeggen, ik heb daar ook iets over gelezen. En de resultaten zijn echt goed ook. Ja, ik zou nu heel graag concrete nummers willen hebben, maar ik heb gezien dat het een heel positief effect heeft op bijvoorbeeld.
Maar mijn vraag is dan wel direct, hoeveel kleding wordt er nou geproduceerd in Frankrijk? Is toch allemaal, of is het wat ze importeren?
Ja, dat weet ik niet precies.
Oh ja.
Oké,
okay, dat is een mooie ontwikkeling. Hey. Wij weten het ook niet allemaal. Zoek lekker op.
Er wordt hier niks meer geprobeerd. Ja, nee, grapje.
Heb jij een rolbroek
aan te niks wordt. Het is een kritische vraag.
Als daar niks wordt geproduceerd, dan kan je het makkelijk zeggen. Want het wordt gewoon allemaal in Azië of in Oost-Europa.
Ja, nou, een goede om. Mocht je dit een interessant weetje vinden, zoek het lekker op internet om uit te zoeken. Toch?
Ja, ik ga dat zeker doen.
Allemaal,
ik ga dat zeker doen.
Ja, dus Fred gaat het opzoeken en bel Fred voor meer.
Ja,
I would say.
Ja. Reagerend op het kritisch geluid. Dus de overheid moet ook een grote rol, denk ik, spelen in de verduurzaming van de fashion industry.
En wat kunnen wij daaraan doen?
En wij zijn burgers, dus wij hebben invloed op de overheid. Dat moet je natuurlijk niet vergeten. Wij zeggen, ik als consument, maar je bent natuurlijk ik een burger.
Ja.
Dus je stemgedrag, maar ook je petities. Ja. Je kan een
Volgende week vrijdag is, is de klimaatmars weer. Ga daar naartoe.
Ja. Ja. En ook, we hebben nu benoemd van let op welke stoffen er in je kleren zitten. Maar natuurlijk ook bekijk kritisch jouw relatie tot kleren. Want we hebben allemaal zoveel kleren tegenwoordig. En waarom zou je zoveel kleren nodig hebben? Als ik in mijn kast ga kijken, ja, de helft van de tijd draag ik niet eens wat. Sommige dingen niet. En bijvoorbeeld in dat wordt ook in onze webinar uitgebreid besproken. Gwen Cunningham, die bespreekt de Closed Mass Index. Ja. En daar sluit een van onze rubrieken naadloos op aan. Want daar is vandaag Bo, die dus niet in de rest van de bespreking is. Bespreking, dat klinkt lekker formeel. De rest van de bespreking is alsof we hier een soort klimaatakkoorden aan het sluiten zijn. Maar die zal wel de testronde vandaag doen. En Fred, wat houdt de testronde precies in?
Nou, de testronde, daarin testen we eigenlijk elke week een product of een service die verduurzaming binnen een thema wel of niet bevordert. Kan van alles zijn, maar het moet wel te maken hebben met het thema. Bo heeft voor ons de Closet Mass Index getest.
Jullie dachten heel makkelijk van mij af te komen. Ja,
ik kan ook zo jouw microfoon weer uitzetten. Ik zit hier namelijk achter mengpaneel. 1, 2, 3, dag Bo.
Nee, maar wij,
Bo, we zijn heel geïnteresseerd.
We zijn heel benieuwd naar jouw Closet Mass Index.
En even voor de luisteraars. Wij wisselen dus een beetje door in de podcast. Omdat met z'n vieren lopen beppen, dat gaat net niet.
Lopen te wezen te beppen.
En Bo heeft een late nacht gehad, dus we dachten, hè?
Dus sorry hiervoor.
Die stem zetten we uit.
Maar daar is ze toch, helaas.
Dat mag niet. ik ben er toch omdat ik iets heel leuks heb gedaan. De Closet Mass Index breken. Dus eigenlijk zoals je je Body Mass Index voor je lichaam hebt, heb je dit voor je kledingkast. En het werkt zo. Je gaat alle kledingstukken die je hebt, ga je tellen. En die ga je categoriseren in of ze nieuw zijn, tweedehands zijn, of dat je ze hebt gekregen. Dus stel je zus is uit iets gegroeid en dat heb jij gekregen. En het is eigenlijk om...
Grappig voorbeeld.
Ja, dat gebeurde wel eens bij mij.
Ja.
Het is een manier om inzicht te krijgen in wat voor kleren je hebt, wat draag je veel, welke kleren vind je leuk en waarom. En ik ging dus tellen en ik schrok me echt een ongeluk. Want ik zie mezelf niet als iemand die heel veel kleren heeft. Maar...
Je bent heel duurzaam, toch?
Nou, nee, dat valt wel mee, maar...
Je zei nog van, ik heb weinig kleren. Dus ik weet niet, zal ik de klossen met... Ik heb
daarom,
niet
maar ik doe mijn hand op mijn papiertje wat hier voor me ligt. Maar hoeveel kledingstukken denken jullie dat ik heb?
Ik totaal. Ben heel slecht in schatten. Ik kom straks echt met 5000
in. Maar in totaal?
In totaal.
Met schoenen erbij ook?
Nee. Schoenen
zonder schoenen. Ik denk 150.
Holy, nee, dit. Heb jij naar mijn blaadje gekeken?
Is 150.
Is 151.
Oh, wow. Maar wacht even, 151.
Wow. Ik vind dat echt toch zoveel. Ja. Gewoon een half jaar lang.
Maar, en heb je dan ook gekeken hoeveel je daarvan draagt?
Ja.
Ik zal het helemaal leuk, dus ik vond nu een schatting en ik kan zeggen wow, maar ik kwam echt precies op.
Ja, dat was echt een
sorry.
Ja.
Best hele testronde.
Heel erg dooddoener, maar dankjewel. Het ratio nieuw, tweedehands en gekregen, daar was ik op zich best blij mee. Ik heb 42 tweedehands kledingstukken van de 151. 10 gekregen van
zusjes.
En dan heb je dus 99 kledingstukken over die nieuw zijn. En dan ging ik kijken van oké, welke draag ik het meest? Met tweedehands draag ik eigenlijk het meest, want die zijn wat tijdlozer. En de nieuwe, die heb ik gekocht in een opwelling. Of omdat ik meeging met een trend en dat ik het nu gewoon echt heel lelijk vind.
Ja.
Dus
er hing ook nog een kaartje aan één of niet?
Aan 4 hing een kaartje.
Dat is erg.
Ja, maar dat is nog niet. Dat is niet heel veel, maar.
Nee.
Huh? Ja, ik heb echt niks een kaartje hangen.
Ja, veel mensen hebben dat wel.
Je schrik je dood. Echt veel mensen hebben kledingstukken met gewoon nog het kaartje.
Geef je het gewoon terug te brengen.
Maar in ieder geval tot de conclusie, luisteraars, het is leuk om inzicht te krijgen in hoeveel kledingstuk je nou hebt, want wat doe je er eigenlijk mee? 151. Dat is toch echt.
En superleuk dat jij dus inderdaad zag van oké, die tweedehands kleding die draag ik wat meer omdat dat tijdlozer is. Ik vind dat
zeker.
Dat was leuk. Hey. Dus doe het. Leuk om iets bewuster te worden. Ja. Hou die spiegel voor jezelf voor.
Dank je, Bo. Weet je wat ik me overigens net besef? Ik ben hier vandaag helemaal eerder naartoe gekomen om een jingle in te zingen voor de testronde en vervolgens heb ik die niet eens aangezet. Dus toch nog eventjes de credits opeisen.
Oh, ja.
Het is weer tijd voor de test.
Yes.
Woo! ja, niet meer helemaal van toepassing, want de test is al geweest. Maar het was het er was tijd voor tijd. Tijd test. Voor
nou, en nu mag je mijn microfoon weer uitzetten. Daag.
Ja, dat Dubo. Vind ik een goed idee. Doei. Even kijken. Ja, nou, Bo, leuk. De testronde. Dit allemaal samennemend, concluderend over de stelling. Hoe kan je, heb je als consument veel invloed op de fashion-industrie?
Ik denk dat je zeker invloed hebt op dat je heel veel kan doen als consument. Want uiteindelijk als consument laat je zien waar vraag naar is. Dus de minder vraag er is naar fast fashion, de meer de bedrijven ook zelf worden gestimuleerd om te veranderen. Naast dat de bedrijven en regering ook heel veel kunnen doen. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat onze conclusie is. Het bewijs ook dat die twee experts in de webinar allebei zeiden van wat is mijn grootste tip? Word bewuster van hoe jij je relatie met kleding hebt. Ja. Laat ook zien van, zij hebben daar jaren ervaring in en zij zien gewoon cultureel moet er een mindset veranderen in hoe wij, nou, gewoon ons, wat we weten over de labels, jouw verhaal, wat welke materialen we moeten consumeren en ook
je relatie tot.
Je relatie tot. En dan wil ik nog heel kort daar in zeggen, want ik heb op een gegeven moment mezelf uitgedaagd om een jaar lang niks te kopen.
Ja.
Dat is gelukt en daardoor moest ik allemaal oude kleren uit mijn kledingkast halen en ging ik dat weer kijken hoe je dat weer leuk aan kon kleden. En ben ik zoveel voorzichtiger met mijn schoenen en alles omgegaan en goed gewassen. Dus daag jezelf een keer uit, want het is ik zag er wel gewoon, ik heb een jaar lang prima uitgezien, weet je wel.
Dat denk jij.
Ja, okay. Ja, je moet, ja, misschien zit je wel iets een ander verhaal te zeggen. Maar
nee, dat is wel waar, leuk inderdaad. Dus, ik heb ook wel eens dat je een week lang bijvoorbeeld elke dag iets
niet kan shoppen.
Nee, elke dag iets aan hebt wat je echt nooit aan hebt.
Jongens, sorry, ik wil je helemaal niet onderbreken, maar ik ga het lekker nog doen. Okay. Want namelijk, we zijn al een beetje uitgelopen in stelling 1, wat natuurlijk niet erg is, want dat laat onze passie voor het onderwerp zien. Maar we moeten door naar stelling 2. En waar we het net hadden over misschien het voorstadium van kleren kopen, een beetje die invloed als consument, gaan we het nu over hebben over eerder van wat kun je daarna met kleren? En ik geef heel graag even aan iemand anders het woord om de stelling te introduceren. Eigenlijk alleen maar gewoon even te noemen wat er staat.
Ja, nou, stelling 2. Daar komt ie. Duurzame fashion betekent nooit meer kleren wegdoen.
Wow, wat een originele stelling. Daar wil ik heel graag iets op reageren.
Hé, wat leuk, Jet. Vertel.
Ja, nou, hè. Wat leuk dat je vraagt. Nee, duurzame fashion betekent nooit meer kleren wegdoen. Ik wil heel graag voor jullie eventjes schetsen überhaupt wat kleren wegdoen, wat dat een beetje inhoudt. Want wat verstaan wij daaronder, kleren wegdoen? En hoe zit dat nu in Nederland? En daarvoor heb ik wat onderzoek gedaan. Namelijk, je hebt wat schokkende cijfers, al zeg ik het zelf. In Nederland is er per jaar 306 miljoen kilogram textiel afval. En ja, dat is een heel globaal cijfer. Dus ik heb het even voor jullie vertaald in andere voorbeelden. Dat is hetzelfde gewicht als 14,5 miljoen fietsen.
Jeez.
77.000 Aziatische olifanten. En waarom Aziatische olifanten? Je hebt verschillende olifanten.
Die zijn heel zwaar. Die zijn heel zwaar, blijkbaar.
Heel zwaar. 536 miljoen tennisballen. Dus zoveel, het gewicht van dat is het gewicht van textielafval per jaar in Nederland.
In Nederland ook alleen.
Oh mijn god, in Nederland.
In Nederland. En, en dat is ongeveer 18 kilo per persoon per jaar in Nederland. En daarvan, van dat textielafval.
Maar dat is dus niet, is dat alleen van mensen thuis of is dat ook gewoon kledingbedrijven die shit weggooien?
Nou, dat is in totaal is dat zo. Maar kijk, het is ook wel interessant om te kijken van, want een heel groot deel daarvan, dat wordt niet eens ingezameld, of wordt dat ingeleverd.
Oh ja.
Er wordt maar 40% gescheiden ingezameld. Dat is 122 miljoen kilo.
Oké. Okay.
Daarvan, ja, wat er trouwens gebeurt, ja, de meeste mensen, kijk, je hebt verschillende opties om je kleding in te leveren. Je kan het, wat veel mensen doen, is zo'n ondergrondse container, weet je wel, die de gemeente daar
zet. Symponie of zoiets.
Dat weet ik niet, maar
dat staat altijd op.
Daar gooien ze hun kleding in. Of je brengt het naar een ander punt, een tweedehands winkel of iets dergelijks. Maar omdat de meeste kleding in die containers wordt gegooid, heb ik gekeken wat daar daarna mee gebeurt. Het gaat in die containers. Vervolgens komt het bij een sorteerbedrijf die door de gemeente betaald wordt. En zij gaan vervolgens kijken, zij gaan sorteren naar kwaliteit. Dus wat kunnen wij nog gebruiken? Zij sorteren het in bepaalde categorieën. En dat is wel heel interessant, want er is een heel groot deel kan überhaupt niet gebruikt worden. Want dat komt omdat dat vervuild is, geraakt in die containers. Dat is 15% van die 122 wow. miljoen kilo. Met vervuild bedoel ik als in container bijvoorbeeld het in contact gekomen is met vocht. Of er zitten verfvlekken op, er zitten olievlekken op. Nou, dat gaat eigenlijk al meteen...
Hoe komen die verfvlekken erop dan?
Gewoon... Nee, er zit een mannetje in die container, allemaal verf.
Gewoon als jij hebt geverfd en je gooit je kleding in de bak.
Er zitten vlekken op die kleding.
Ja, dat kan je gewoon niet gebruiken.
Ik dacht, leuke vraag. Maar die gaan dus
dat linea recta
bijvoorbeeld de verbrandingsoven in. Dus dat wordt gewoon verbrand, wat voor CO2 zorgt. Nou, het deel wat niet vervuild is, daar kunnen drie dingen mee gebeuren. Een deel... van een deel wordt het product hergebruikt. Dat is dus bijvoorbeeld de kleren die nog goed genoeg zijn om naar een tweedehands winkel bijvoorbeeld te gaan. Mm-hmm. Die gaan of naar een tweedehands winkel, of die worden geëxporteerd naar bijvoorbeeld Afrika, landen die kleding nodig hebben. Maar het is wel onduidelijk wat er daarna mee gebeurt, want daar hebben wij geen zicht op verder.
Ja, ja. Ze hebben andere recycling.
Ja, en vaak belandt het daar ook maar ergens in een...
Ja, en je zegt landen die kleding nodig hebben, maar dat al die kleding... dat we Er wordt vanuit China wordt ook heel veel kleding naar Afrika geïmporteerd. Gewoon eigenlijk uit Afrika van geëxporteerd. Van China, van Amerika, ja. van Europa.
Ja, ja.
Kleding.
Ze hebben eigenlijk geen kleding meer nodig.
Ze hebben, nee. Nou, één, ze hebben bergen afval aan kleding. Want ja. inderdaad, ze hebben het niet nodig. Maar twee, ook nagelt ook helemaal de lokale economie in Afrika.
Ja.
Omdat lokale kledingproducenten ja. dus
niet meer
moeten concurreren met miljoen kilo's. Ja. Aan een hip shirt wat Justin Bieber ja. ook semi soort van heeft.
Ja. Justin Bieber,
weet ik veel. Zoiets.
Ja. Nou ja, dat is dus één van die dingen. Het product wordt hergebruikt. De helft van wat er gescheiden wordt ingezameld. Maar ja, dat is dus een deel daarvan gaat eigenlijk... Weet je ook niet wat ermee gebeurt. Daarnaast kan het degene waar het niet de kwaliteit hoog genoeg is om het product her te gebruiken, wordt het materiaal hergebruikt, 33%. En dat is bijvoorbeeld zo als je het materiaal opnieuw gebruikt voor bijvoorbeeld schoonmaakdoeken, vulling voor stoelen, dat soort dingen. Maar je kan het ook bijvoorbeeld, dat heet downcycling, als je het voor een minder waardig product, om het zo maar te noemen, gebruikt. Je kan het ook upcyclen en dat is als je er weer iets nieuws van maakt, maar zonder het dus uit elkaar te halen.
Oké.
En als laatste heb je dan dat het gerecycled wordt. Dus er zijn drie opties als het eenmaal is gesorteerd. Of het wordt product hergebruikt, of het materiaal wordt hergebruikt, of het wordt gerecycled. Maar recycling is op het moment...
Wat is het verschil tussen product hergebruiken en recyclen?
Product hergebruiken is tweedehands. Is
ja, tweedehands
winkel.
Materiaal hergebruiken en recyclen bedoel je?
Moet maar, als ik een kledingstuk noem, ik noem een hemd. Product hergebruikt is letterlijk, iemand heeft dat hemd nog een keer aan. Materiaal hergebruik is, je knipt het kapot en je kan het opnieuw in een broek naaien of zo.
Oh,
en
zo.
Recycling is, dat hemd is gemaakt van katoen. Je gaat helemaal terug naar het materiaal waarvan het is gemaakt, die katoen. En van die katoen kan ik weer een heel ander product maken.
Ja, en heb je ook nog downcycling?
Nee. Downcycling is bijvoorbeeld als je er iets van maakt, bijvoorbeeld een poetslap of zo. Dus als je het in stukken knipt, dus dat je er een poetslap van maakt. Maar dat je het dus niet in een product van dezelfde waarde maakt.
Ja,
of
ja.
meerwaarde.
Ja.
Je ziet dus dat er op het moment gaat er nog heel veel mis met het textielafval in Nederland. Er zijn niet per se hele goede oplossingen op het moment. En daarnaast wordt het ook niet op een goede manier ingeleverd. Het wordt dus, het komt ook door fast fashion. Producten kunnen minder makkelijk hergebruikt worden doordat fast fashion steeds slechtere kwaliteit producten produceert. En daarnaast...
En dus veel verschillende soorten stoffen bij elkaar.
Ja,
dat
precies.
Maakt het ook slechter recyclen.
Ja. En daarnaast is dus veel vervuild. En daar kan ik jullie wel wat tips voor geven. Stel je voor, jij gaat je kleding inleveren in bijvoorbeeld de textielbak. Doe dat altijd in een plastic zak. Want dan voorkom je dat het nat wordt.
Als je bij H&M of zo kleding inlevert, denk ik altijd, een plastic zak, jezus. Dat is ook vervuilend, weet ik waarom.
Maar omdat het anders nat kan worden. Ook stel je voor, het zit in een vrachtwagen en het regent. Ja. En dat vrachtwagen heeft een lek. Nou, de vrachtwagen, het gel. Daarnaast nog een tip. Bind je schoenen altijd aan elkaar. Want die producten worden zo vaak, die kleren worden zo vaak van plek naar plek gebracht. En dan vrachtwagen naar vrachtwagen. Die schoenen, die zijn vervolgens geen paar meer en dan hebben ze er niks meer aan, dan worden ze weggegooid. Je bindt ze aan elkaar, ze blijven bij elkaar, kunnen ze iemand in een ander land blij maken of in een tweedehandswinkel verkocht worden. En daarnaast kleren met een gat kun je ook gewoon inleveren bij het textielafval. Kijk, niet kleren die bijvoorbeeld met allemaal vlekken en zo, die worden verbrand. Maar kleren met een gat worden wel gewoon, niet het product wordt hergebruikt, maar het materiaal wordt hergebruikt.
Maar kleren met vlekken, die kan je dus best gewoon bij het restafval gooien dan?
Voor wie? Nee, voor downcycling.
Nou ja, ze zeggen dat als het vervuild is, dat het dan gewoon wordt weggegooid. Mm. Dus ik denk misschien,
maak geen vlekken.
Ja, maak geen vlekken. Nee, nee.
Ik echt heel onduurzaam, ben ik.
Dus eigenlijk...
Dat zijn goede tips.
Ja, heel lekkere tips. Lekker concreet.
Nou, eigenlijk is het natuurlijk het allerbeste om het niet weg te gooien. En dan heb je ook het voorbeeld van Bo met die test. Ga even goed je relatie tot kleding herzien. Als je het dan weggooit, als het dan moet, de tips van Jet in zo'n bak. Maar eigenlijk nog een betere is als je het weg doet, breng het naar bepaalde speciaalzaken waar ze dus zelf gaan verkopen of... doe het op markten. En we hebben daar een lijstje van.
Met bedrijfskleren. Die dan speciaal mensen geven die bedrijfskleren nodig hebben.
Ja, precies. En we hebben daar een lijstje van. En die zullen we even op onze Instagram plaatsen. Dan kunnen jullie dat daar zien. En daarmee aan de slag.
Maar eigenlijk zijn we met de stelling redelijk eens.
Ja. Van de stelling is duurzaam.
Nou ja, nooit meer kleding wegdoen. Ik vind dat...
optimistisch, ja.
Ja. Ik denk...
Nee, lastig om te doen. Maar gewoon nu nog is het nog niet heel duurzaam om kleding weg te doen.
Nee, nee. Behalve als je dus inderdaad naar speciaalzaken of van United Wardrobe of zo verkoopt.
Ja, dat is precies.
Maar om het weg te gooien, nee.
Ja,
eventjes, we hebben de twee stellingen afgerond. Maar we willen natuurlijk altijd afsluiten op een positieve noot. En dat doen wij met onze laatste rubriek, namelijk Green Fluence. In de Greenfluence bespreken we een persoon, een bedrijf, een initiatief. Iets wat we inspirerend vinden en wat ons aanzet om ook duurzamer te handelen. Gewoon iets wat wij vet vinden. En vandaag noem ik daarin de Green Carpet Challenge van Livia Firth. Dat is de vrouw van Colin Firth, die acteur die bijvoorbeeld in Bridget Jones speelt. En zij heeft opgezet dat je op de rode loper... dat bekende mensen en bekende bedrijven... Kijk, op de rode loper wordt er altijd aan je gevraagd... wat heb je aan? Oh ja, deze jurk van Dior.
Ja, ja.
En zij dacht, dat platform moeten wij gebruiken... om mensen te inspireren. Dus vanaf 2010 heeft zij celebrities sustainable kleren laten dragen. Dus bijvoorbeeld een jurk gemaakt van petflessen. Kleding met een verhaal. Nou, bekende voorbeelden van merken die daaraan meedoen. Stella McCartney, Gucci, Tom Ford.
Oh, cool.
En bijvoorbeeld een Meryl Streep heeft zo'n jurk aangehad bij de Oscars op de rode loper. Dan vraagt iemand, wat heb je aan? En dan zeg je, deze jurk van petflessen gemaakt, van dit en dit, want we moeten wat doen aan de fashion.
En dan heb je een heel groot bereik.
Ja, andere mensen zijn Bradley Cooper, Cameron Diaz, Tom Brady. Maar wat ik daar het vet aan vind, is dat zij een voorbeeldfunctie hebben, zoveel mensen beïnvloeden. En dat zij uitschalen van, we moeten hier iets aan doen. En dat zij daar hun platform voor gebruiken van... het is niet meer vet om altijd de duurste kleding te hebben. Je moet iets sustainables hebben.
Ja.
Dus dat is mijn Greenfluence voor de week. En dan gaan we afronden. Ja, we hebben het gehad over... mijn keuze als consument in de winkel... hebben geen invloed op het verduurzamen van de mode-industrie. Deels moet dat inderdaad aangepakt worden... door de grote bedrijven en door de overheid. Maar je kan verschillende dingen doen die wij genoemd hebben... om toch als consument kleine bijdrages te leveren. En de stelling duurzame fashion betekent nooit meer kleren wegdoen. Probeer het zo min mogelijk te doen. Is toch wel echt. We zijn het daar dus wel grote
En probeer mee zelf dat dus niet weg te gooien, maar probeer zelf er een tweede leven voor te vinden.
Ja, probeer een tweede leven aan te geven. Ja. Ja. Wij hopen heel erg dat jullie hier iets aan gehad hebben aan onze fashion podcast. En we willen ook één bedrijf uitlichten nog. Een van onze sponsors, wat hier heel erg een vet voorbeeld van is. Die het verduurzamen van de industrie, namelijk Waste to Wear. Waste to Wear is een bedrijf wat textielen en textielproducten produceert op een duurzame manier. En eigenlijk voornamelijk van plastic afval. En zij zijn de eerste die blockchain hebben geïntroduceerd. Blockchain is dat jij volledig de keten kan zien waar je kleding vandaan komt. Zodat de reis van het kledingstuk transparant is. En dat jij gewoon weet, hier komt het vandaan. En dat zorgt voor veel meer eerlijkheid en duidelijkheid voor de consumenten in de fashion-industrie. Ja. En dat bewijst ook dat hun kleding is gemaakt van plastic afval. Van plastic flessen tot tv's, tot ijskasten. Daarvan maken zij al hun producten. Wij zullen de link waar je de kleding kan kopen op Instagram zetten. Zodat jullie het allemaal zelf even kunnen bekijken. Maar heel erg bedankt aan onze sponsor Ways to Wear. Die bijdraagt om de wereld een stapje beter te maken. En ook aan onze sponsor Live Kindly. Die ook helpt aan het verduurzamen van de voedselindustrie met plantaardige voeding. Ligt in de winkels bij Jumbo. Gaat vooral daar halen. Dus onze sponsors, heel erg bedankt. En de
bovendien, waar zitten we om onze
niet te vergeten
podcast op te nemen?
Ubercraft Studios in Hartje.
Big shout-out.
Ferdinand Boelstraat.
Ja, daar hebben we onze podcast opnemen. We zien jullie heel graag terug over een week alweer.
Ja.
Voor onze webinar over mobiliteit. Waar Tessie Hartjes van Lightyear en Felix, zo heet hij niet. Quinten Zelhorst van Felix komen praten. En heel erg bedankt voor het luisteren. En hopelijk tot de volgende keer.
Ja. Yes.
Bye bye.
Doei.
Bye.